1 Petrus 5, het schriftgedeelte in dit verband. Dat is de korte route, zo noem ik het altijd. Daar staat dat Petrus schrijft aan de ouderlingen die onder u zijn. Dat wil zeggen, de ouderlingen die in uw midden zijn, heet zoiets. Daar in Pontius, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië of waar het maar was waarheen hij die brief helemaal schreef. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben en deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dat laatste is de verwijzing naar het loon wat de ouderlingen uiteraard ook wacht. Maar hij zegt als oudste, tot andere oudsten, wijd de kudde Gods die onder u is, hetgeen hen meteen maakt tot herders, hebben we vorige keer vastgesteld. Want dat is wat de herder zou doen. Een oudste is dus een herder, dat volgt hij gewoon uit en andersom. En bovendien de woorden die Petrus hier gebruikt, wijd de kudde God, zijn natuurlijk min of meer ontleend aan Johannes hoofdstuk 21, is dat geloof ik. Waar de woorden, althans van gelijke strekking, tot 3 keer toegericht worden tot Petrus zelf. En wel door de oudste. Dat wil zeggen door Christus die het hoofd, en dus de oudste in rang, die het hoofd is van de gemeente. De kapitein hebben we vorige keer aangehaald in verband met het begrip oudste. En kapitein betekent eigenlijk ook gewoon hoofd, hè? Kapitel, u weet wel, hoofdstuk. Ja, kapitein. Het hoofd. De oudste. Dat was eigenlijk de Heer zelf, die dan ook in vers 4 in dit schriftgedeelte genoemd wordt, de overste herder. Dat is de overste oudste. De alleroudste kun je ook zeggen natuurlijk, hè? Ja. Dus een oudste is een herder, hij wijdt namelijk de kudde Gods. Hebben de opzicht daarover, dat is vers 2, en dat maakt hem tot opziener. Bekende woord. Wordt in Titus ook gebruikt. Ander woord voor oudste, opziener, episcopos. Ofwel in verbasterd Nederlands een bisschop. Met een stel S'en en CH's. Ik weet nooit hoe je het schrijft, zuster, nee. Maar goed. Hebben de opzicht daarover, over die kudde namelijk, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. En we hebben vastgesteld dat als het niet uit bedwang is, dan is het niet opgelegd. En als het dan dus gewilliglijk is, is het de eigen wil. Van de oudste zelf. Die moet willen, namelijk. En we hebben daarnaast gelegd 1 Timotheüs 3. Bekende tekst. Wie eens opzieners ambt begeert, begeert een treffelijk werk. Het valt niet in de categorie, gij zult niet begeren. Maar onder de wet heb je natuurlijk meer problemen. Dat laten we maar weer buiten beschouwing. Maar wie eens opzieners ambt begeert, begeert een treffelijk werk. Het moet van binnenuit komen. Dat kan trouwens niet missen, want de Heer zou alles doen van binnenuit. Het werk des Heeren komt bij ons van binnenuit, niet van buitenaf. Zou ik er ook wel in willen stampen. Want terwijl we aan de ene kant zeggen, wij leven niet onder de wet, hebben we toch veel te vaak de indruk dat het van buitenaf moet komen. Maar het komt niet van buitenaf, het komt van binnenuit. Wij zouden daartoe eerst veranderd worden in de vernieuwing van, oh weet u nog, Romeinen 12? Wij zouden eerst onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Vervolgens zouden wij, en als het eerste niet is, is er ook geen vervolgen. Vervolgens zouden wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. In die volgorde, niet anders. En daaruit zouden we verstaan wat de goede en welbehagelijke wil van God zei voor ons leven. Leest u maar na, Romeinen 12 vers 1 en 2. Helemaal aan het begin van het eerste praktische deel van de eerste Nieuwtestamentische brief. Kan die missus de basis van het hele verhaal en van het hele praktische christelijk leven. Dat gij uw lichamen zou stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Vervolgens veranderd worden in de vernieuwing van uw denk. En vervolgens beproeven, dat was het goede woord, proeven. En dat doe je ook van binnen, hè. Als je die eerst in je opneemt, dan valt er niks te proeven. Proeven, dat gij mocht proeven, vertaald met beproeven, helaas. Maar dat gij mocht proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Voor ons persoonlijke, individuele leven uiteraard, hè. Nou goed. Dus, terug naar 1 Petrus 5 vers 2. Niet uit bedwang, men kan het niet opgelegd krijgen, men zou het van binnenuit willen. De Heer dienen namelijk, want dat is in elk geval wat het is. Nog om vuil gewin, niet om aan de kost te komen om de nette variant te gebruiken. Maar met een volvaardig gemoed, want dat gemoed was immers veranderd. Met een volvaardig Waarom ze dat aan elkaar schrijven, weet ik niet, maar... vooruit dan maar. Een volvaardig gemoed. Een vaardig wil zeggen, gereed tot activiteit. Zie? En van binnenuit. Men spreekt in dat verband, als het over een evangelist gaat, in ons evangelisch jargon, sprak men, nu niet meer geloof ik, maar vroeger wel, over een, men moest een nood hebben voor zielen, heette dat. Kijken wie er op een bijbelschool geweest is, die kennen die uitdrukking allemaal. Nou goed, maar zoiets is het. Dat is een prima uitdrukking, wat verouderd denk ik, en of die helemaal correct is, weet ik ook niet. Men zou de Heer willen dienen in de eerste plaats, maar men moet iets hebben met andere mensen natuurlijk, hè, die men daarin ook zou dienen, logischerwijze. En daar komt het vandaan. Hier heet het met een volvaardig gemoed, dat is nog een veel oudere uitdrukking. Vervolgens vers 3, nog als heerschappij voerende over het erfdeel. Want de gemeente is inderdaad erfdeel des Heren. Ik persoonlijk zou er niet achter gezet hebben, zoals de vertalers gedaan hebben, des Heren. Ik had er achter gezet van Christus. Naar analogie van Efeze hoofdstuk 1. Hem, Christus namelijk, in welken wij een erfdeel geworden zijn. Staat de vertaling. Ik vertrouw geen enkele andere vertaling met dat soort versen. Ik ben altijd bang dat het wegvertaald is daar. Hè? Maar in welke wij een erfdeel geworden zijn. Dat wij een erfdeel zullen ontvangen staat er ook. Maar dat is vers 13 en 14 geloof ik van Efeze 1. Maar ik heb het nu over een paar versen daarvoor. Wij zijn zijn erfdeel. Het erfdeel van Christus dus. En dat is de Heer dus vooruit. Maar wij zijn zijn erfdeel. En daar zou niemand anders overheersen of overheerschappij voeren dan de Heer zelf, uiteraard. Zie. En dus niet de bisschop van Utrecht of de hertog van Gelre, maar daar hadden we het vorige keer even over. Hè? Daar ging het om. Kerkvorsten bestaan niet. Integendeel, wel dienaren. Want het is een werk, volgens Efeze 4, een werk der bediening, dat wil zeggen dienstwerk. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar vooral dienstwerk, niet heerschappij voerend. Zoiets bestaat niet. Bovendien, als het wel zo zou zijn, dan zouden we toch weer onder de wet leven. Net de Mozaïsche of de Joodse of de Christelijke of die van de oudsten. Maar het is niet zo. Daar leven wij niet onder. Kerkelijk, iets als kerkelijke tucht, wat dat maar wezen mogen, is dus per definitie onmogelijk. Want voor tucht moet je wet hebben, die is er niet. Of voor tucht moet je machthebbers hebben, die dan hun eigen inzicht dicteren, vandaar de dictator, die hebben we ook niet, volgens de Bijbel. Dus kerkelijke tucht is per definitie onmogelijk. Hetgeen heel jammer is, onder bepaalde omstandigheden, geef ik meteen toe. Ja, daar moet je eigenlijk bij huilen, maar dat, nou goed, liever lach ik het dan maar om. Maar het is natuurlijk zo. Als er dus en als er zoiets bestaat als tucht, dan zou het moeten komen van de Heer zelf. En van hem komt het ook. Alleen niet op de tijdstippen die wij gewenst achten, of waarvoor we wellicht gebeden hadden, sprak hij onderkoeld. Maar ja, want ja, ik wil me niet bemoeien met hoe de Heer het doet. Zie? Dat regelt hij zelf, maar hij doet het. Op een andere plaats staat, indien we onszelf zouden oordelen, dan zou hij het niet hoeven doen. Met andere woorden, hij doet het bij gelegenheid. Alleen hij is veel toleranter dan wij. En legt bovendien andere maatstaven aan. En betere. Maar goed, dat is onze zaak dus niet. Over die oudsten staat hier, of de oudsten, herders, opzieners, bisschoppen, staat dus niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren. Die uitdrukking erfdeel des Heren staat er niet voor niks. Hè. Het impliceert dat inderdaad de Heer zelf of Christus zelf het hoofd is van de gemeente. Een thema dat natuurlijk op andere plaatsen zelfs hoofdstukken lang uiteengezet wordt, met dezelfde strekking. De Heer regelt het. En wij als leden van het lichaam hebben daarin een dienende functie. Zie. En dan niet als heerschappijvoerende, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En daar heb je dus een andere term ter aanduiding van de oudste, een voorbeeld. We hebben in dat verband trouwens niet alleen voorbeeld, maar ook voorganger. En wat ook voorkomt is voorstander. Dat is iemand die vooraan staat. Dan wel iemand die vooraan gaat. Dan wel iemand die vooraan is en daarmee model is. Voorbeeld heet zoiets. Zoals ook Christus zelf als oudste, als hoofd van de gemeente, voorbeeld is voor heel de gemeente. God is het dank dat gij van harte gehoorzaam zijt geworden aan... Is het Romeinen 6? He? Van harte gehoorzaam zijt geworden aan het voorbeeld der leer. Kennen jullie niet? Vind ik altijd een prachtige uitspraak, daarom kan ik hem onthouden. Ik meen dat het Romeinen 6 was... Ja, Romeinen 6 vers 17, daar gaat het immers om de vraag, in deze hoofdstukken 6 en 7 gaat het om de vraag hoe het nou moet, nu we der zonde, der wereld en der wet gestorven zijn, en nu dus de wereld, de zonde en de wet niet over ons heersen, wat is dan onze norm? Dan wel, wat is dan de basis van de christelijke ethiek, sprak de man. En het antwoord is natuurlijk de genade, de heerschappij van de genade namelijk. Of eventueel het antwoord is Christus zelf. Als hoofd van de gemeente. Die maakt dat ook wel uit trouwens. En die zit op de troon der genade, heet zoiets. Staat hier trouwens ook, nou ik erover nadenk, dat is vers 14 van Romeinen 6. Want de zonde zal u over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet... Maar onder de genade. Ik vind dat een pracht van een zin. Omdat als je hem te snel leest, dan begrijp je de clou niet. Als je hem langzaam leest, begrijp je dat als je bent onder de wet, dan heerst de zonde over je. Terwijl men juist propageert dat wij de wet nodig hebben, opdat de zonde niet over ons zou heersen. Maar hier staat dat juist daardoor de zonde over ons heerst. Ik zeg altijd, als onze taal wat betekent, dan betekent het dit. En als het dat niet betekent, dan kun je net zo goed ophouden met lezen of luisteren. Dit staat er gewoon, zie. Maar wij leven niet onder de wet. Wij leven ook niet onder de zonde. Wij leven onder de genade, namelijk staat erachter. Maar onder de genade, daar leven wij onder. En wij, wat zouden wij dan doen? En ik haalde er straks Romeinen 12 vers 1 en 2 aan. Onze lichamen stellen tot levend heilig God welbehagelijk offer. En hier schrijft de apostel reeds in hoofdstuk 6... Vers 16. Weet gij niet dat wien gij uzelf stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt van degene die gij gehoorzaamt, of der zonde tot de dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En om het laatste gaat het, wij zouden ons stellen tot dienstknechten der gerechtigheid. Dienstknechten van wat? Van Christus die ons geworden is. Rechtvaardigheid of gerechtigheid Gods. Dat is 1 Korinthe 1. Ook een korte route. Maar daar gaat het om, hè? We zouden ons aan hem ter beschikking stellen. En dan vers 17. Maar God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Nou ja, God zij dank dat gij dienstknechten der zonde waart. Maar dat gij nu van harte, let op het hart, hè? Van binnenuit, niet van buitenaf. Dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer. Tot het welk gij overgegeven zijt. Als ik het lees krijg ik altijd een beetje meelijden met de vertalers. Want ik heb altijd het vermoeden, dus weet ik niet. En misschien is het niet eerlijk wat ik nu zeg. Want ik weet namelijk niet wie de hoofdletters verzorgd heeft. De kapitalisatie, zuster. Ja, weet ik niet wie dat verzorgd heeft. Maar ik denk soms, hier zijn ze de weg duidelijk kwijt. Maar te vrezen valt dat men de weg kwijtraakt al in vers 15. En dan in vers 17 heeft men hem nog niet terug. Men is van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer. Maar dat zou ik maar met hoofdletters schrijven dus. Want wat is dat dan anders dan de Heer zelf? Toch? Hij is het voorbeeld der leer. Niet alleen omdat hij ons, omdat de nieuwtestamentische leer begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf. zoals Hebreeën 2 het zegt, maar ook omdat hij in zijn leven volledig uitdrukking gegeven heeft aan die leer. En als die leer is dat men door geloof gerechtvaardigd wordt en eeuwig leven ontvangt, dan is dat tot uitdrukking gekomen in de Heer Jezus Christus, die op grond van zijn geloof uiteindelijk werd opgewekt uit de dood en oorzaak is geworden tot eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Met dank aan Hebreeën hoofdstuk, wat was het? 5, dacht ik. Nou, hoe dat ook zij, het voorbeeld de leer is Christus. En dus hij is de voorganger, de voorstander, hij is het voorbeeld. Zie? En waar we hem volgen, zijn wij vrijgemaakt, vers 18, van de zonde en gemaakt tot dienstknechten der gerechtigheid. Sluit aan natuurlijk bij vers 4 van dit hoofdstuk, een paar versen eerder. Waar staat dat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. En als je langzaam leest, begrijp je dat je daar het voorbeeld dus al hebt. Zo hij, zo ook wij. Petrus gaat er later ook op in. Ik meen dat het 2 Petrus was. Nee, 1 Petrus. Hoofdstuk 2 was dat. Waar staat dat de Heer Jezus Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat we zijn voetstappen zouden navolgen. Dat is 1 Petrus 2, vers 21. Ik noem hem wat aarzelend, omdat het daar specifiek gaat over het lijden. En ik bedoel dus uiteraard de lijdzaamheid van de Heer Jezus Christus. Dat is een begrip dat wij helaas slecht kennen in het Nederlands. We zijn de betekenis van die woorden kwijtgeraakt. Want wij denken dat lijden uitsluitend betekent dat het zeer doet. Op een of andere wijze. En dat is, zit er soms aan vast, maar dat is de uiterst linkse betekenis van de term. De algemene betekenis is die van het Duitse Leidenschaft, zeg ik altijd. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Wij gebruiken dan ineens het Latijn. Gepassioneerdheid, met passie. Dat kan ze doen. Het is vaak zo, dat komt omdat een mens naar bepaalde dingen streeft en dan tot de uiterste grenzen gaat. Dan doet het zeer. Maar het betekent dat men het doet met volledige overgave. Dat is de betekenis van het woord lijden. Overgave. Zie? En vandaar Leidenschaft in het Duits. Wat passieert. En dat het zeer doet, dat het dat met zich meebrengt, dat is waar. Maar dat is niet het enige. Het gaat om de volledige inzet van de persoon. U weet wel, met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand, geheel uw kracht, kortom met alles wat in u is. Doet het van harte met een volvaardig gemoed en hoe die uitdrukkingen maar luiden. Dat is leidzaamheid. Dat is de betekenis van ook ons Nederlandse woord leidzaamheid. En daarin heeft de Heer ons een voorbeeld nagelaten, zegt de apostel Petrus in 1 Petrus 2 onder andere dan. Maar het is de betekenis van die term overal wat in de Bijbel voorkomt. Passie, gepassioneerdheid, hoe het maar heten mag. Hè? Implicerend overgave, dat is het. Nou goed, terug naar 1 Petrus 5 dan. De oudste is dus een herder, een opziener. Hij is geen kerkvorst, hij is voorbeeld der kudde. Voorbeeld voor de gemeente dus. En daarna vers 4 nog van 1 Petrus 5. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon, dat is het loon namelijk dat de oudste ontvangt, zult gij de kroon der heerlijkheid behalen. Ik lees hem nooit als kroon der heerlijkheid, want dat impliceert dat er andersoortige kronen zouden zijn, onder andere namen in de Bijbel. Die gedachte ken ik wel, maar die zie ik niet zo zitten. Ik geloof dat de termen die bij het woord kroon gebruikt worden gewoon aanduiden de aard van die kroon op verschillende wijzen. Maar dat het gewoon gaat om een kroon, een beloning. Namelijk bekroning noemen we het ook in het Nederlands. En het heet een kroon onder de gedachte is dat we zouden delen in zijn heerlijkheid. En dus in zijn heerschappij als, in dit geval zelfs in verband met de herder. En dat is ook de heer dus, hè? Dat weet u, heb ik vorige keer gezegd. Hetzelfde woord eigenlijk. De kroon der heerlijkheid, de kroon des levens. Maar kroon des levens is uiteraard hetzelfde als onverwelkelijke kroon, zoals de term hier luidt. Er is niet echt verschil tussen een kroon in het algemeen. Goed, daar ga ik verder niet op in, want ik hoef niet 1 Petrus 5 te bespreken. Maar het gaat maar om het belangrijke idee dat deze woorden die wij kennen binnen gemeentelijk verband of kerkelijk verband, of hoe het maar heten mag, dat die woorden echt allemaal volstrekt, maar dan ook volstrekt dezelfde inhoud hebben. Inhoud die overigens niet strak beperkt is. Maar kenmerkend voor de betekenis van die termen is dat het gaat in de eerste plaats om het bewaren en vervolgens het prediken van het woord. Ik geloof dat ik vorige keer ook aangehaald heb, een tekst uit Timotheus was het, waar Paulus schrijft aan Timotheus en zegt: hetgeen gij van mij gehoord hebt, waar het maar stond ook weer, hè. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, 2 Petrus 2 vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat schrijft hij aan Timotheus, 2 Timotheus 2 vers 2. Ja. Wat zei de 11? Nou. En aan Timotheus schrijft hij: betrouw het aan getrouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te leren. Aan Titus schrijft hij: ik heb u te Kreta achtergelaten omdat gij er oudsten zou aanstellen. En het komt op hetzelfde neer. Met het verschil dat het bij Timotheus niet specifiek om Kreta gaat en bij Titus wel. Maar voor de rest is het hetzelfde. Het toebetrouwen aan anderen. En in de praktijk gewoonlijk ook aan een jongere generatie weer. Noodzakelijkerwijze. Zie? Nou goed. Dan moet ik in dit verband u nog even meenemen voor het gemak naar Efeze hoofdstuk 4. Daar wordt gezegd dat de Heer aan de gemeente gegeven heeft. Hij heeft aan de gemeente gaven gegeven, heet dat. Dat is wat anders dan dat ze die mensen zelf moeten aanstellen of recruteren. God geeft aan de gemeente gaven. En de gaven zijn hier in Efeze 4 vers 11... niet apostelschap of profeetschap of gaven van profetie of de gaven van evangelisatie of wat er maar wezen mag. Maar hier is de gave de apostel, de profeet, de evangelist en zo verder. De persoon in kwestie dus. God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot apostelen. Dat wil zeggen, als apostelen heeft hij ze aan de gemeente gegeven. Dat kan niet missen, want hier staat inderdaad in vers 12 die uitspraak dat zij een werk doen, een dienstwerk, tot volmaking der heiligen. Of anders, een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Een werk dus ten dienste van, en ik heb vorige keer ook gezegd, niet in dienst van, maar ten dienste van. Dat wil zeggen, de gemeente wordt gediend, maar niet in opdracht van de gemeente. Zie? Maar het is en vandaar dat deze mensen aan de gemeente gegeven zijn, van Gods wegen. Bij nader inzien, feitelijk is hij ook degene die ze aanstelt, maar daar hebben we het nog over. Maar eerst blijf ik even bij dit vers. Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En daarna vertel ik altijd hetzelfde verhaal. Als er gestaan had sommigen tot herders en sommigen tot leraars, zouden het twee categorieën geweest zijn. Want de apostelen is een andere categorie dan de profeten, hoewel ze elkaar overlappen, maar het is niet exact hetzelfde. Profeten is een andere categorie dan evangelisten. En evangelisten is een andere categorie dan herders. En als er daarna gestaan had en sommigen tot leraars, dan waren de herders weer een andere categorie geweest dan de leraars. Maar dat staat er niet. Hier vind je dus maar vier categorieën: apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraars. Dat is één ding. Ik gebruik dit vers altijd al vele jaren lang als een standaard voorbeeld voor een synonymia. Een heel bekende stijlfiguur in de Bijbel. Twee woorden worden gebruikt, maar de betekenis blijft gelijk. En het zijn synoniemen dan in de praktijk. En daarom heet zo'n uitdrukking een synonymia. Ossen en kransen komt in de Bijbel ook voor. Ossen en kransen, hè? Een prachtige uitdrukking. Nee, het betekent gewoon dat er gekranste ossen zijn. Ossen met een krans om hun nek. Maar het is één ding. Een gekranste os. Enzovoorts. Zo'n stijlfiguren moet je aan wennen. Vooral wij die zeggen dat we de Bijbel letterlijk moeten nemen. We hebben dikwijls gebrek aan kennis van de stijlfiguren in de Bijbel. Dat meen ik echt. Van het wat lossere taalgebruik. Maar goed. Maar wat hier heet, herders en leraars zijn die twee categorieën. Ik protesteer er ook altijd heftig tegen als men dit soort zegt. Want ik heb nog eens naar mijn hoofd gekregen dat ik misschien dan wel een goede... dat ik misschien dan wel een goede leraar ben, maar een slechte herder. En dan denk ik, dan heb ik ze toch wel niet goed verteld. Dan ben ik nog een slechte leraar ook. Want wat is de taak van de herder? Nou, even onder elkaar, hè. Wat is dan de taak van de... Het is beeldspraak, zei ik, voor het gemak. Is niet helemaal waar, maar vooruit is beeldspraak ontleend aan de agrarische sector. Wat moet de herder doen? De kudde voorgaan en leiden naar de grazige weiden, opdat de kudde daar zou nederliggen en zo verder. Dat is het werk van de herder. En het werk van de herder is niet om de kudde bij elkaar te houden. Ook niet om de kudde groter te maken, overigens. Hè? Daar zorgen de schapen zelf voor. Ja. Nou goed, zo kan hij wel weer. Sommigen hebben dat ook verkeerd uitgelegd in de loop der tijd. Maar daar zullen we het ook nou maar niet meer over hebben. Hoezo, waar komen de kindertjes voor? Nou goed, laat maar beginnen. Maar nee, de taak van om de kudde bijeen te houden... is de taak van de honden. De herdershonden. Van oudsher. En dat doen de honden niet omdat ze vrienden zijn van de schapen, want dat is niet zo. Ze zijn de vijanden van de schapen. Als een hond vals wordt, zeg ik altijd. Tegenwoordig lukt het niet meer, we hebben te weinig schapen in Nederland. Maar als een hond begint te bijten, wat gaat hij dan opzoeken om te bijten? Behalve de baas eerst natuurlijk. Een schaap, hij zoekt een schaap, van nature. Waarom hebben die honden mij ook niet uit kunnen leggen, maar dat is nou eenmaal zo. En dus de schapen hebben ontzag, om niet te zeggen vrees, voor de hond. En dus de aanwezige vijand houdt hen bijeen. Dat is altijd zo. Je ziet toch altijd wel die films op de evangelische omroep, die zien jullie toch wel, u weet wel, kunnen van die bokjes of zo, impala's en weet je wel, en dan komt er zo'n... zeg maar zo'n cheetah voorbij. Meestal twee trouwens dan meteen, maar vooruit. En we dan die bokjes dicht bij elkaar. Of als het een leeuw is, dan zijn het meestal weer genoes. Maar goed, ze kruipen dicht bij elkaar. Dat is het hele verhaal. En waarom lopen die honden constant om die kudde heen te rennen? Ja, om die kudde bij elkaar te houden. Dat werkt perfect, dat doet de herder niet. Toch? Echt niet hoor. Nee, je weet toch wat ik nu zeg? Ik zeg nu dat zelfs de Heer de vijand gebruikt om ons bij elkaar te houden. En als het soms niet helemaal lukt, heb ik het idee dat sommigen ook eigenlijk dus ook niet bij de kudde horen. Nou ja, ik vertel het nou wat snel, omdat het zijn onderwerpen waar ik liever niet op inga, eerlijk gezegd. Maar het is natuurlijk wel zo. Waar wij tegen de tegenstander oplopen, worden wij weer bepaald bij waar we werkelijk thuis horen en wat onze plaats is. Nou goed, het beeld is trouwens helemaal ontleend in eerste plaats aan Israël, want daarop wordt het beeld van de kudde, dat is natuurlijk in de eerste plaats van toepassing gebracht in de Bijbel. En u weet hoe de Israëlieten tegen de heidenen aankeken. Honden. Toch? Maar zij hielden de schapen bij elkaar. Ja. En soms denk ik, maar dat mag je niet verder vertellen vandaag. Maar soms denk ik, wij verbazen ons soms aan de ene kant over het feit dat al die vijandschap tegen de Joden er niet toe geleid heeft dat het Joodse volk zijn identiteit en daarmee zijn bestaan verloren heeft. Je kunt natuurlijk ook helemaal van de andere kant binnenkomen en zeggen, de gemeenschappelijke tegenstander zorgt er juist voor dat ze hun identiteit bewaren. En dat lijkt mij het goede verhaal te zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, ik heb het zo nooit in de Bijbel gelezen, maar achteraf denk ik dat het zo in elkaar steekt. Joden hebben in het algemeen een gemeenschappelijke vijand. In heidense christenen, want bij hun is dat tamelijk synoniem. Enzovoorts, waartegen ze een front moeten vormen en waartegenin ze hun eigen tradities in ere houden. Ze laten zich niet eronder krijgen door die honden. Toch? Ik heb niks tegen honden, dus ik heb geen moeite om het te zeggen. Maar u begrijpt het toch? Ik denk dat de vijandschap juist ertoe bijdraagt. Misschien is het te veel naar de mens geredeneerd, dan excuus. Maar ik denk dat het ertoe bijdraagt op dat ze hun identiteit zouden bewaren. Als niemand hen als Joden ooit aandacht zou gegeven hebben, zou hun traditie nooit zo sterk omhoog zijn gebleven. Ik neem altijd het voorbeeld van Nederlanders die naar het buitenland emigreren. Ze emigreren naar het buitenland, zoeken daar elkaar op, te midden van een vreemde cultuur, en houden daar hun eigen cultuur in stand, die meteen niet alleen in stand gehouden wordt, maar meteen ook versteend. Een zandpilaar wordt, dat is het eigenlijk, maar dan moet ik dat ook weer uitleggen. Maar dat is wat het is, ja. Zie? En daarmee gaat het nog meer dood dan het al was. Men ontvlucht iets, maar wat men meeneemt, ligt meteen in het museum, blijft voor altijd bewaard. Zie? Nou goed, denk er maar eens over na. Maar terug dan naar Efeze 4. Wat ik dus zo ingewikkeld probeer uit te leggen is gewoon dat er in de Bijbel een herder een leraar is en een leraar is een herder. Want wat doet de herder? Die gaat de kudde voor. Hij is dus een voorganger. En hij brengt hem naar de grazige weide. Begrijp je me goed? Hij wordt geacht de kudde bij name te kennen. Ik hoop niet dat dat helemaal letterlijk moet worden toegepast, want anders moet ik zwaar aan het werk. Ik had die twee katten van me, die heb ik al jaren, die kan ik niet eens uit elkaar houden, noem ik met een verschillende naam. Ja, gebeurt. Maar vooruit. Maar hij moet zorg hebben voor de kudde, natuurlijk moet hij dat hebben. Zie? Maar de zorg is dat ze het goede voedsel krijgen, niet dat de kudde bij elkaar blijft. Zie? Nou ja. Nee. Ik hoor u denken, kijk, de Heer Jezus als de goede herder is een enigszins ander verhaal. De goede herder, de Heer Jezus nou, is zelfs in staat om de honden te sturen. Opdat de kudde bij elkaar blijft. En de herder doet het ook. Maar waar binnen de gemeente gesproken wordt over herders en leraars, heb ik nog nooit gehoord dat een of andere voorganger zich zou bedienen van ongelovigen. Die zou een paar stuivers toeschuiven, bij wijze van spreken, zeggen, doe jij eens even dit en doe jij eens dat. Om de gemeente, christengemeente, bij elkaar te houden. Dat heb ik nog nooit gelezen. En daarom kun je niet het beeld van die gelijkenissen met de herder enzovoorts meteen van toepassing brengen op een lager niveau dan het niveau van de Heer Jezus zelf. In de gelijkenissen is er maar één herder en dat is de Heer. Zie? Maar goed, je kunt wel de Heer als leraar ten voorbeeld stellen voor alle andere leraren. En dat zo zou het ook moeten natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat de herder is een leraar en de leraar is daar bij nader inzien. Wat men in christelijke kring een herder, een pastor, een dominee noemt. In drie verschillende talen is dat hetzelfde natuurlijk. Dat zou eigenlijk een diaken moeten zijn. Dat is het werk van diakenen. Dat wil zeggen laten we zeggen maatschappelijk, sociale, weet zoiets, relationele problemen binnen de gemeente. Er wat aan doet, zal ik maar zeggen. Voor zover er wat aan te doen is, want dat vraag ik me ook altijd nog af. Maar zoals u zegt, ik zie dat helemaal niet op mijn roeping. Het valt zeker niet in de categorie leraar. Nee, ik kan daar niks mee. Dat geeft meteen toe, daar kan ik nou echt niks mee. Maar goed. En ik persoonlijk denk ook altijd, zou het niet nodig moeten zijn? Het hoort niet nodig te zijn. Dat meen ik serieus. Wat nodig is, in het algemeen, en daar komen we later nog over te spreken in de brief van Titus natuurlijk, of de brief aan Titus. Wat nodig is, is dat men dat schapen gevoed worden met gezond voedsel. Met wat daar ook heet, in Timotheus en Titus, uitgebreid de gezonde leer. De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, de gezonde leer enzovoorts. Dat is wat nodig is voor de schapen, dan gaat het verder goed. Zie je? Per slot, dat is wat een verandering van denken teweeg zou brengen. En van daaruit zou in de praktijk geleefd worden, is het Bijbelse idee. Daarna zeggen wij onder elkaar, ja, dat is het ideaal. We zeggen, ja, dat is het ook. Maar het is het ideaal omdat het werkt. Ja, echt wel. Nou goed. Maar je hebt dus vier categorieën. Het is trouwens makkelijk te zien, hoor, dat het echt zo is. En dat het niet een truc mijnerzijds is om er een stijlfiguur van te maken in Efeze 4 vers 11. Gaat namelijk om apostelen en profeten. En daarna om evangelisten en leraars dus. Om het woord herder dan maar even buiten beschouwing te laten voor het gemak. Dus twee keer hetzelfde. Eigenlijk. Ik bedoel, de apostelen komen overeen met de evangelisten. En de profeten komen overeen met de leraars. De apostelen zijn namelijk in elk geval evangelisten en de profeten zijn namelijk in elk geval leraars. Helemaal hetzelfde is het niet. Het verschil is dat de evangelisten en de leraars, normaal gesproken, tenzij anders vermeld, slechts beschikken over de Bijbel voor de prediking van het evangelie, voor de evangelist en voor de complete leerstof, als ik het eens zo zeggen mag, voor de leraar. Bovendien, de evangelist werkt extern. Dat is niet helemaal het goede woord, maar vooruit maar. En de leraar werkt intern. De evangelist is tot... Ga ik te snel? De evangelist richt zich op de opbouw van de gemeente in kwantitatieve zin. Dat wil zeggen uitbreiding van de gemeente. En de leraar richt zich op de opbouw van de gemeente in kwalitatieve zin. Dus de opbouw van de gemeente. Die hebben we, die twee categorieën. Hetzelfde kan gezegd worden van apostelen en profeten. Maar het verschil is dat de apostelen zowel als de profeten een rechtstreekse opdracht hebben van... En in principe ook rechtstreeks onder de controle staan van de Heer Jezus. En met opzet zeg ik nou niet Christus of de Heer of de Geest, maar gewoon de Heer Jezus. Iemand is een apostel niet omdat hij gezonden is, hoewel dat de betekenis is van de term, het is gewoon ons woord verzendeling, maar dan in het Grieks. Maar in Bijbelse zin wordt iemand geacht een apostel te zijn als hij gezonden is door de Heer Jezus hoogstpersoonlijk. En daarom zegt Paulus, dus ben ik een apostel, want ik ben door de Heer Jezus hoogstpersoonlijk gezonden. Ik heb hem ook ontmoet. Heb je die? Ontmoet om het evangelie te prediken. Gezonden, uitgezonden, wereld in. Net als de evangelist. Alleen de evangelist niet rechtstreeks door de Heer Jezus. Misschien wel door Christus of door de Geest of hoe je dat maar noemt. Maar u begrijpt het verschil hopelijk, hè? Per definitie behoren de apostelen dus ook tot de eerste generatie van onze bedeling en daarmee van de gemeente. Het is het allereerste begin. Het moet ergens een begin gemaakt worden. Het begint met dat de Heer zelf, die later dus de overste herder genoemd wordt, stuurt er enkel uit. En daar blijft het dan ook bij. Wat er in de volgende generatie komt, heet het dus geen apostelen meer, maar evangelisten. Nou, daarna hebben we de andere kant van het verhaal, namelijk de profeten. De profeten komen overeen met de leraren. Ze maken het woord Gods bekend. Niet buiten de kudde, opdat de kudde groter zou worden, maar binnen de kudde, opdat de kwaliteit van de kudde zou toenemen. Zie? Dat de gelovigen, zij die al wedergeboren zijn, zouden worden opgebouwd en zo verder. Maar de eerste generatie die dat deed, beschikte niet over nieuwtestamentische bijbelboeken. Had hooguit een oud testament, zal ik maar zeggen, waarin nog eenmaal nieuwtestamentische waarheid verborgen was. Dus wat hadden ze nodig? Openbaring van Gods wegen. Openbaring op de manier die ik ook altijd noem. De openbaring bestond daaruit dat de Heer hen de weg wees in het Oude Testament. Opdat men daardoor nieuwtestamentische waarheid zou verstaan. Ga ik nou niet uitleggen, maar ik kan het wel even gauw noemen. Wat zou de Heilige Geest doen die we zouden ontvangen? Ons in heel de waarheid leiden. En een hoofdstuk verder staat, dat is Johannes. En in een hoofdstuk verder op diezelfde avond zegt de Heer, uw woord is de waarheid. De geest zal ons in heel de waarheid leiden. Zie? En twee dagen later, nou drie dagen later officieel, toen sprak de Heer weer tot enige discipelen. En daar staat erbij, toen opende hij hen de schriften. En daarna zeiden zij later op de dag, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Welke schriften? Genesis tot en met Malachi. Anderen waren er niet, die moesten nog geschreven worden zelfs. Door profeten per definitie dus. Want ze ontvingen de directie, dat wil zeggen de richtlijnen of hoe het maar heten mag, een onderwijs rechtstreeks van de Heer. Dat maakt hen tot profeten. Niettemin zijn zij leraren. Maar het verschil tussen de profeet en de leraar is dat de leraar uitsluitend de Bijbel heeft, terwijl de profeet heeft de aanwijzingen van de Heer zelf. Of van de geest zelf, of hoe het maar heten mag. Maar wel degelijk met betrekking tot diezelfde schriften overigens. Want dat is minder bekend. Maar ik blijf volhouden, en niemand heeft mij ooit gewezen op het tegendeel. In al die jaren niet. Ik blijf altijd volhouden dat als het dan zo is dat deze Efezebrief die nou voor ons ligt, dat deze Efezebrief dan specifiek gemeentelijke waarheid bevat. Als het dan zo is, wel nu, ik ben, en ik heb het ooit uitgebreid gedemonstreerd, ook zwart op wit, ik ben in Efeze geen enkele lering tegengekomen die de apostel niet rechtstreeks ontleent aan het Oude Testament. Gewoonlijk, in 9 van de 10 keer bij wijze van spreken, gewoonlijk onder vermelding, onder citeren van de Oude Testamentische schriftplaats. Zie je trouwens ook zo, hè? Als de Heer aan de gemeente gegeven heeft, sommige tot apostelen, sommige tot profeten, sommige tot evangelisten, sommige tot herders en leraars, dan zegt Paulus, ja, er komt, er staat in psalm, welk het maar was, psalm 68, waar staat dat de Heer gaven zou geven aan de zijnen. En hier zegt Paulus, nou, dat is dit. Daarom zegt hij, opgevaren in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven, enzovoorts. En het is dus zijn toepassing van Psalm 68. Ik ga er niet op in, anders krijg ik weer die vraag over hoe zit het met die gevangenis gevangen genomen. Ook alweer, zeggen ze dan, hè? Zo, dat heb je wel eens gezegd, maar ik ben het weer vergeten. Zeg, schrijf het dan op, joh. Maar goed, hebben we het nou niet over, maar dat wij als gemeente gevangenen zijn van Christus en dat we daarvoor gevangenen waren van iets of iemand anders, lijkt me duidelijk genoeg. Ja. En dat hij ons met zich meegevoerd. Dus ja, we zijn met hem gezet in de hemel, toch? Efeze 2, dat is binnen het verband van deze, niks moeilijks aan, toch? En daar in die positie, dat is niet de aardse positie trouwens, maar daar in die positie heeft hij ons gaven gegeven zoals daar zijn apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Maar ik zei al, de apostelen horen bij de eerste generatie, logischerwijze, de profeten uiteraard ook, zodat we van deze vier nog maar twee overhouden. Maar nog steeds in dezelfde functie. De kwantitatieve en kwalitatieve opbouw van de gemeente. De evangelisten en de leraars. De ene werkt naar buiten, de andere werkt naar binnen. Zie? En daarna moet ik u zeggen dat de functies niet noodzakelijk 100% gescheiden zijn. Want de apostelen waren ook profeten. En dus heten ze in andere schriftverdeelten apostelen en profeten. In één keer. Omdat ze beide functies in zich verenigden. En waarom ook niet? Kan toch? In de praktijk, maar ik durf het eigenlijk niet zo goed te zeggen. In de praktijk is het gewoonlijk zo. Ik denk dat het ook naar Bijbelse maatstaven zo is. Maar wat ik ervan gezien heb. En wat ik gezien heb was hoofdzakelijk buiten de reguliere kerken. Hè? Kijk meer in de praktijk van wat de Bijbel beschrijft dan wat anders. Maar wat ik er gezien heb is dat het een tamelijk vanzelfsprekend, of nee, niet vanzelfsprekend, maar logische ontwikkeling is dat de evangelist vroeg of laat een leraar wordt. Begrijp u? Sommigen niet. Het hoeft niet, het is ook niet noodzakelijk. Maar het is een redelijk voor de hand liggende volgorde. Want ik vertel u toch geen nieuws. Ja, ik weet wel dat u het arrogant kunt vinden. Maar ja, daar trek ik me niks van aan. Dat weet u al lang, hè. Dus, maar het zal u toch geen nieuws zijn als ik zeg dat de evangelist natuurlijk primair de verantwoordelijkheid heeft om het evangelie uit te dragen. En het evangelie is een onderdeel uiteraard van de gehele Bijbelse waarheid. Maar het is wel het onderdeel waar alles mee begint. Het ligt voor de hand dat de evangelist zich ontwikkelt op een of andere wijze, doorgroeit tot de positie van leraar. Ligt voor de hand. Al was het maar uit de nood geboren. Nee, ik meen het heel serieus. Als er geen andere zijn, dan zal je wel moeten. En zo verder, toch? Nou goed. Een van de problemen vind ik altijd in de praktijk. Lijkt mij, ik heb er persoonlijk gelukkig niks mee te maken, maar een van de problemen lijkt mij dat je nog wel eens wat geregeld kunt krijgen ter wille van de prediking van het evangelie, zending dus, maar dat je niks geregeld kunt krijgen in de praktijk voor de geestelijke opbouw van de gemeente. Toch? Bijbelstudie. Vind me niet interessant. Zendingbedrijven, jawel, want het hoort zo. Het hoort zo, maar bijbelstudie, daar krijg je maar ellende van in je gemeente, dus dat kan je beter niet doen. Maar wat je aan de ene kant via evangelisatie opbouwt, kwantitatief, kerkcijfers en zoiets, stemmen, deze dagen van het jaar, hè? Wat je aan de ene kant opbouwt, zeg maar, dan breek je aan de andere kant weer af door bijbelstudie, want daar krijg je weer scheuringen van, dat mensen het weer niet eens worden. Dat is ook zo, ja. Zo werkt het in de praktijk. Maar goed, het hoeft niet zo, hoor. Maar zo gaat het dikwijls wel. Hey, waarom het zo gaat? Wel, ik denk dat dat hoofdzakelijk komt omdat heel het christelijke leven en ook het gemeentelijke leven in onze dagen volstrekt overgeorganiseerd is. Dus dan krijg je ruzie met de organisatie. Die het goed bedoelt, mag ik aannemen. He? En die zijn regels en regels stelt, maar ja, je weet hoe het is met regels, dan loopt men vroeg of laat tegenop. Dus dan gaat het weer fout, dan krijg je dat. Nog afgezien van dat herstellen van die regels voor, nou, ver uit het grootste gedeelte volstrekt onbijbels is. Is echt waar. Ja, moeten we dan iedereen maar toelaten? Dan zeg ik, waar toelaten? Hoezo, waar toelaten? We prediken toch het evangelie aan iedereen. En elk die wil mocht toch altijd komen. En ingaan in de koningzaal. Want zo spreek je dat uit, heb ik gehoord. Van Marie Vrijja. Ga toch in de koningzaal. Maar goed, dan mocht iedereen komen. Maar als je erin bent, ja, dan word je meteen in vakjes verdeeld. En een van de vakjes is erg verdacht dicht bij de deur. Toch, zo gaat het toch? Ik ben blij dat ik er niet mee te maken heb, maar ik denk ook dat het bijbels is om daar niet mee te maken te hebben, eerlijk gezegd, hoor. Nou goed. Maar waar het over gaat hier dus, is dat we twee categorieën overhouden die met het woord dienen. Een extern en een intern. Dat is alles. De een heet evangelist, de ander heet leraar, maar de functies zijn niet nauwkeurig omschreven. En iemand kan natuurlijk beide functies vervullen. Waarom niet? In elk geval, en dan probeer ik terug te bladeren naar Titus hoofdstuk 1. In elk geval, ik zei al, de evangelist tendeert toch naar leraarschap, uiteraard. Een bredere bediening, als ik dat zeggen mag. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat zowel evangelist als leraars, voordat zij zeg maar opziener zijn of herder, en voor zij mij het woord dienen, al diaken zouden zijn. Dat is de andere functie, weet u nog? Je hebt volgens 1 Timotheus 3, die heb ik u toch voorgehouden, hoop ik. 1 Timotheus 3 heb je vanaf vers 1, heb je de opzieners, dan wel de oudste, en hoe ze maar heten mogen dus, hè. En in 1 Timotheus 3 vanaf vers 8 heb je diakenen. Het normale woord voor dienaren. Die zouden alles moeten doen. Alle dienst in de gemeente net zo goed. Zouden de gemeente dienen. zonder dat ze de verantwoordelijkheid hebben om met het woord te dienen. Ze moeten overigens de waarheid wel kennen, staat erbij. Nou ja. En het zijn dus werkzaamheden van meer praktische aard en van huishoudelijke aard. Maar ik persoonlijk heb uit de Bijbel, maar ook uit de praktijk, altijd de indruk gekregen, mede omdat de apostel in deze brieven, Timotheus en Titus, ook die termen gebruikt, indruk gekregen dat men op een of andere wijze eerst zijn trouw zou bewijzen in het 100% dienende werk. Werk waarmee helemaal op geen enkele manier eer te behalen valt. Althans naar de mens niet. Gewoon dienstwerk. Daarin zou men trouw zijn. En daarna, na gebleken trouw, zou men grotere verantwoordelijkheid krijgen. En misschien nog ooit die van herder of oudste, waar we het nu maar over hebben. Dat is de Bijbelse gedachtegang. In elk geval, in de brieven aan Titus en Timotheus, leest u ze maar eens door vanavond, dat kan je een uurtje doen, met gemak, leest ze maar eens door, dan zal het blijken dat degene die door Paulus althans beschouwd worden als oudste of als herder of hoe het maar heten mag, dat zijn lui die in die positie terechtgekomen zijn na gebleken trouw. Mij getrouw geacht hebbende, mij in de bediening stellende enzovoort, zegt Paulus ook van zichzelf. En Paulus waarschuwt Timotheus en zegt, of iemand zulke verantwoordelijkheid aan kan, dan kun je zien aan wat hij daarvoor allemaal al gedaan heeft. Of hij daarin trouw was. Als hij daarin niet trouw was, dan is het in het grote ook niet. En zegt hij, leg hem dus niet de handen op. In de betekenis, uiteraard, de enige betekenis die de term heeft, geef hem geen verantwoordelijkheid over. Hou het aan mezelf, al is het zwaar, maar we moeten trouw gebleken zijn en zo verder. En dat begint dus met wat dan heet diaken. Het zijn organisatorische dingen, het is een dienstwerk. Niet zozeer aan één enkele of meerdere enkele individuen in de gemeente, maar aan collectieven in de gemeente. Echt gemeenschappelijke activiteiten, daar gaat het om. Waar meerdere mensen van afhankelijk zijn en waarop gerekend wordt. Zie je? Activiteiten die je dus anderen uit handen neemt als het ware, zodat die zich niet om hoeven te bekommeren, maar dan moeten ze wel van je op aan kunnen. Dat is het verhaal. Dat begint met heel eenvoudig werk. Als ik het vertel, dan zie ik altijd mijn vader zweten, want dat kon niet zo verschrikkelijk. En met zo'n grote hamer, zo'n grote voorhamer, en dan die tentharing in de grond inslaan. Ik heb me honderden, misschien wel duizenden van die dingen in de grond in zien hengsten. Dat is echt waar. Niet dat hij zo sterk was, maar ja, dat moest ook gebeuren, nietwaar? Die evangelisatietent moest overeind en de heren evangelisten deden het toen nog zelf. Komt daar nog eens om. Mag het natuurlijk niet vertellen, maar ik herinner mij uit latere jaren dat mensen, studenten van de Bijbelschool, ik weet het niet meer welke, maar van de studenten van de Bijbelschool, doet er ook niet toe voor het voorbeeld, hè. Meerdere zusters, ja, meerdere, ja. Maar goed, een soort stage zouden lopen, ik weet niet hoe ze dat noemden, waar ze mee zouden gaan met die tentcampagnes enzovoorts. Maar je denkt toch niet dat die lui met hun nette pak en hun stropdasje het in hun hoofd haalde om een handenvies te maken, om een tentharing de grond in te slaan? Heb je dat ook meegemaakt?
Ja.
Zie je wel. Die dachten, daar zijn wij niet voor, daar zijn anderen voor. Daar heb ik niet voor gestudeerd. Nou ja, en dat is dus het misverstand, hè. Als men niet bereid is dat soort dingen te doen, zich moed te maken, ook lichamelijke vuile handen te halen, en dat met leidzaamheid, met volle inzet, met een volvaardig gemoed, dan hoef je op de rest helemaal niet te rekenen. En ik denk dat dat een Bijbelse norm is. Ik denk dat er verder dan echt niks van terecht komt. Zo werkt het niet. Nou goed. Ja, ik moest terug naar Titus 2, hè. Bestellen van de oudsten wil dus gewoon zeggen het opleiden van die oudsten. Gesteld zouden ze worden door de Heer zelf in de praktijk en door niemand anders. Maar die bewaar ik nog even voor na de pauze. Het stellen van oudsten. Het komt Ik dacht 2 keer in de Bijbel voor en vanmiddag dacht ik, nee, het komt 3 keer in de Bijbel voor. In het Nieuwe Testament, het stellen van oudsten. 3 keer overigens met een andere uitdrukking. Dus schiet niet echt op. Je kunt niet zeggen, gewoon er zijn 3 plaatsen in de Bijbel waarover het aanstellen van oudsten gesproken wordt. Zo is het niet, je kan het eigenlijk niet met 1 term zeggen. Maar als je vraagt, nou, hoe komt het, we zitten met die oudsten, hoezo die oudsten of hoe kom die oudsten, dan inderdaad hebben we daar 3 schriftplaatsen voor. In elk geval deze, en ik begrijp wat het hier betekent. Het is niet het officieel inaugureren van mensen in functie, dan wel in hun ambt. Nee, zuster, dat heeft niks met augurken te maken. Dat is een ander verhaal. Goed. Maar het is niet het officieel stellen in het ambt. Maar het is gewoon iemand geschikt maken voor het ambt. Nou ja, voor zover zoiets kan. Hè? Maar ze moeten van het juiste voer voorzien worden. Dat is eigenlijk heel het idee, hoor. Ze moeten geïnformeerd worden enzovoorts. Opgeleid vind ik een zware term in het Nederlands. Maar het is wel wat het is. Dat zou je doen. We hebben daarnaast overigens de uitspraak in Handelingen 14. Dat is de 2e schriftplaats waarvan aanstellen van oudsten wellicht sprake is. In Handelingen 14. Daar is Paulus ineens tamelijk gehaast onderweg naar Jeruzalem. Na zijn zogeheten eerste zendingsreis. En dan staat er in Handelingen 14. Nou, daar waren ze onderweg, vers 21. Als ze in dezelfde stad het evangelie verkondigde, vele discipelen gemaakt hadden, in Derbe namelijk, keren zij weder naar Lystra en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Let op, niet de grote verdrukkingen, maar door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Dat is de andere kant van de lijdzaamheid waarover elders dan altijd gesproken wordt. En dan, en als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, dat wil zeggen gekozen, verkoren, in het Nederlands, gekozen, gebeden hebbende met vasten bevalen zij hen de Heere, in welke zij geloofd hadden. En zo verder. Zomaar in het voorbijgaan, je leest er hier voor het eerst over, een heel Handelingen. Als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden. Ouderlingen aanstellen vind je hier dus niet. Wel, dat er voor hen gebeden wordt. Hè? En dat ze de Heere, den Heere bevolen worden, heet zoiets. Dat kun je zien als een officiële inwijding. Maar, ja, daarna vraagt u natuurlijk, wat is een officiële inwijding? En dan zeg ik, nou, dat zou ik ook niet weten, eigenlijk. Maar ik begrijp toch waar het over gaat. Er worden mensen min of meer aangewezen die inderdaad verantwoordelijkheid zouden dragen in die gemeenten. En dat bij afwezigheid van Paulus en de zijnen. Want zij gaan weg. En ze geven de verantwoordelijkheid over aan wat dan hier ouderlingen genoemd worden. Maar het heet dan hier, onder opsteken der handen, sommigen zeggen dan zeer als een openbare stemming, publiekelijk, niet met dichtgevouwen briefjes, maar weer opsteken der handen. Want zo moeten ze dan gesteld worden, dan moet ik u zeggen dat dat wel een redelijk noodlottig misverstand is. Want wat hier vertaald is met opsteken der handen, is maar 1 woord in het Grieks. Sterker nog, dat ene woord in het Grieks is niet alleen opsteken der handen, maar ook verkoren. Het volledige Griekse woord wordt vertaald met opsteken der handen en verkoren. Eigenlijk is het zo dat het woord dat hier gebruikt wordt betekent Wat de afleiding betreft, dat wil zeggen volgens de etymologie, betekent het handen uitstrekken. Maar dat betekent het woord niet. Maar dat is wat vanaf geleid is. Wat het woord betekent, is verkiezen dan maar. En men heeft het twee keer vertaald hier, in dit vers. Waarom, weet ik niet, maar men heeft het woord twee keer vertaald. Kijk maar naar andere vertalingen. Nederlandse weet ik trouwens niet eens, maar...
Kijk. Aangewezen?
Aangewezen is een leuk alternatief, want daar strek je ook je hand bij uit.
Vroegen zij hen onder bidden en vasten de heren op, ja. In wie zij geloofd hadden.
Ja, de rest van het vers klopt, ja. Maar het is inderdaad maar één woord, en, maar ik blijf even binnen de grenzen van de Statenvertaling. Wel, dan zou men het hebben moeten vertalen met opstekende handen, maar het kan ook horizontaal uitstrekken van handen zijn. Het is gewoon de arm strekken. Dat is wat het woord wat etymologie betreft betekent. Maar in de praktijk betekent het dat nooit. In de praktijk betekent het woord kiezen of erkennen. Weet je wel eens, steek de hand op. Het gaat niet om hand opsteken, het gaat om instemming.
Is dat diegene die zijn hand uitsteekt, is dat dan degene die dan aangewezen wordt?
Nee, zuster. De gedachte is gewoon... dat degene die de handen opsteken, deze figuren die voorgesteld zijn, als ouderlingen erkennen. Dat is alles. Zij kiezen ze niet, dus te vertalen met verkiezen is ook niet echt goed. Het is instemmen met. Zijn jullie het er mee eens? Nou ja. Zie je? En dat is alles. Maar ze worden uiteraard niet door de gemeente aangewezen. Ze worden door Paulus aangewezen en de zijnen. Als zij, Paulus en de zijnen, als zij hun ouderlingen verkoren hadden. Wie verkoos nou de ouderlingen? Blijf ik bij deze vertaling. Want ik zeg wel, het is wat ongelukkig dat ze zo'n woord twee keer vertalen, maar no problem. Als zij hun in elke gemeente met opstekende handen ouderlingen verkoren hadden. Je moet toch nog wat zien te maken van, en als zij hun. Wie zijn zij en wie zijn hun? Zij zijn Paulus en de zijnen. Hun, de gemeenteleden. Wie hebben dus die ouderlingen voorgesteld? Paulus en de zijnen, ze hebben ze voorgesteld aan de gemeente. Niet andersom. Wie zijn nou degenen die die handen opsteken? Dat zijn die gemeenteleden die aan Paulus en de zijnen te kennen geven dat ze deze door hen aangewezen figuren als ouderlingen accepteren en erkennen. Maar Paulus kan wel zeggen, nou ja, die geef ik verantwoordelijkheid over enzovoort. En dan zich omdraaien. Maar als de schapen die herders niet willen volgen, dan schiet het natuurlijk toch niet op. Dus Paulus vraagt hen of ze bereid zijn dat te doen. Als hen als herders erkennen, als zodanig. Maar daarmee is het nog steeds niet de gemeente die ze aanstelt. Wat ze doen, is ermee instemmen. Voor zolang als het duurt, denk ik altijd, maar laat me zitten. Zie je? En moeilijker is het niet. Dus het traditionele aanstellen van oudsten, zoals het in kerkelijke kring gebruikelijk is, ja, dat vind je in de Bijbel überhaupt niet terug.
Ja, maar we hebben nu ook geen Paulus meer, die ze aanwijst.
Nee, precies.
Dus dat wordt wel moeilijk.
Nee, maar er zijn er wel die ze aanwijzen, maar die krijgen de kans niet. U begrijpt toch wat de Bijbelse gedachtegang is? Paulus koos Titus. En die koos hem zelf. Zo van, dat is een goeie, daar ga ik zuinig op wezen, die zal ik inleiden in het métier. Hoewel het niks met fietsen te maken had, broeder, nee. Maar goed, maar die zal ik inleiden in, het vak mag ik toch niet zeggen, maar wat dan wel. In de bezigheid zal ik maar zeggen, hè, dan. Nou goed, en dan kan ik hem later eens wat, eens kijken of hij het goed doet. En dan, nou goed. En hij doet het goed en Paulus draagt hem verantwoordelijkheid over. Hij zegt, nou ga ik weg, dan blijf jij hier, want ik kan die mensen nog niet alleen laten. Jij moet er een leiding geven voorlopig, totdat er anderen zijn die die functie en dat werk kunnen overnemen. Iemand moet ze toch onderwijzen in de schriften. En als wij weggaan, hebben ze het niemand. Dus jij blijft hier en je moet zorgen dat je die mensen de weg wijst, dat ze het zelf kunnen. Dat is het verhaal. En ze worden dus van hoger hand aangewezen. Er is echt niks moeilijks aan. Ik zeg altijd, maar misschien heb ik dat hier al gezegd vorige keer of een vorige keer. Het is de manier waarop in de wereld van oudsher elk ambt werd overgedragen. Alleen omdat het ondemocratisch is, mag het niet meer. Zoiets. Is het politiek incorrect of zoiets? Maar heel zo'n instituut als het Koningshuis, dan denkt u waarom dat zo is? Dat is al niet maar om erfrecht alleen. Dat is omdat mensen van jongs af aan ingeleid zouden worden in het vak. Om welke term moet ik anders gebruiken? Ze zijn ervoor geboren. Ze zijn erin geboren. Ze weten niet beter. Dat is ook de bedoeling. Van nature zou het hen liggen om de voorgaande generatie op te volgen enzovoort. Vind ik een vanzelfsprekende zaak. Nou ja, en daarbuiten, dan grijp ik even hoog, want dat noem ik toch maar hoog, meen ik ook. Maar daarbuiten was dat toch ook zo, als pa fietsenmaker is, wordt de zoon of een van de zonen op zijn minst of fietsenmaker. En niet alleen om het bedrijf in de familie te houden. Want iets als een zelfstandig bedrijf in de zin van een zelfstandige rechtspersoonlijkheid, zo'n bedrijf, dat bestond vroeger natuurlijk ook niet. Vind ook een onding eigenlijk, eerlijk gezegd. Een monstrum. Ben ik echt. Je hoeft de vak uit, dat is dan dat. Maar het ligt toch voor de hand dat iemand die van jongs af aan niks anders gezien en gehoord heeft, of nauwelijks anders gezien en gehoord heeft, dat hij zo'n vak uitoefent, zo werd ze wist. En mocht het anders zijn, mocht hij automonteur willen worden of voor mijn part advocaat, dan zou zijn vader hem moeten verhuren aan een advocaat of aan een andere automonteur, zodat hij daar het vak kan leren. Dat is het hele verhaal. Moeilijker is het niet.
Er is niemand die de fietsenzaak opvolgt.
Daar is altijd wel weer een ander voor die het leuk vindt, zuster. Nou ja, dat weet ik niet. Maar dat is de normale gang van zaken. Als vroeger een jonge timmerman wilde worden, dan werd hij verhuurd aan een timmerman, aan een meester timmerman wel te verstaan. En dan werd hij leerling, gezel, en dan weet je veel, en dan maakte hij een proefwerk, zijn meesterstuk heet zoiets. Tegenwoordig maken de mensen scripties en ze kunnen niet eens Nederlands schrijven. Maar goed, en dan studeren ze af. Nee, een meesterstuk, handwerk enzovoort. En als dat dan door de meester goed bevonden werd, dan werden ze ook meester. Zo werkt zoiets. Een normale opleiding, volgens mij de beste die er is. De meest voor de hand liggende enzovoorts. Ik zeg altijd, ik heb geen opleiding genoten, maar de enige opleiding die ik genoten heb was toevallig wel in de bezigheid waar mijn vader zich mee bezig hield. En ik ben er toch in terechtgekomen. Ik zal nogal wat redenen gehad hebben. Maar zo werkt zoiets toch. Daarom heb ik ook makkelijk praten, zeggen ze dan. Maar zo werkt het wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat het veruit de beste methode is, ja. Maar goed, als dat niet werkt, werkt niks. Goed. Maar zo worden oudsten aangesteld, toch? Ja. Naar Bijbelse maatstaven. Goed. Nou, dat is Handelingen 14. Dan hebben we daarnaast hebben we de uitspraak in Handelingen 20. En volgens mij, voor zover ik weet, heb ik ze dan echt allemaal gehad. Handelingen 14 was aan het begin van de zendingsreizen van Paulus. Handelingen 20 is min of meer aan het eind ervan, althans naar Bijbels verslag, waar Paulus opnieuw onderweg is naar Jeruzalem. En dan stelt hij geen ouderlingen aan, maar daar ontbiedt hij de ouderlingen der gemeente. Dat is vanaf vers 17. Hij zond van Mileten, want daar was Paulus. Zond hij naar Efeze en hij ontbood de ouderlingen der gemeente. En die kwamen toen tot hem, vers 18. En daarna spreekt hij hen toe. om afscheid van hen te nemen, zoals boven vers 17 in mijn Bijbel staat. En dan leem ik de draad op in vers 25, waar hij tot hen zegt, Paulus spreekt dus tot de oudsten uit Efeze en zegt, en nu ziet, ik weet dat gij allen waar ik doorgegaan ben, predik naar het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Maar neemt afscheid dus. Daarom betuig ik jullie de op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Leuk hè, dan zie je maar weer dat bloed niet dood betekent. Want die mensen leven nog. Dus ik kan nooit zeggen, ik heb jullie niet vermoord. Dat wisten ze zo ook wel.
Zie je wel.
Leuk is een tekst. Ja. Dat ik rein ben van het leven van u allen. Daar gaat het om, hè? Om hun leven. Een praktische leven, ook als kinderen gods. En Paulus zegt, er staat wat mee mis is, ligt dat niet aan mij. Waarom niet? Vers 27... Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Vind ik ook een prachtige uitspraak. Want alleen al deze tekst, deze ene tekst, is voldoende argument tegen de hele gecompliceerde leer van het zogeheten ultradispensationalisme. Want daar wordt geleerd dat Paulus dit tijdstip de volledige raad Gods zelf niet kende. Omdat hij die pas vernomen zou hebben op zijn vroegst in Handelingen 28. In de gevangenis in Rome. En Paulus zegt... Hè? Ik kan je wel zeggen wat zij dan verzinnen als tegenargument. Nou... He? Schiet niet op, maar in dat soort argumentatie kom je nooit meer een stap verder. Nee, er staat, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods. Dan zeggen ze, ja, maar hij bedoelt natuurlijk voor zover ik ervan wist.
Ja.
En dan zeg ik weer, weet toch wat ik zeg dan? Maar dat staat er niet. En dan zeggen zij weer, maar dat bedoelt hij wel. Want anders kunnen wij onze leer niet overeind houden. Hè? Dus, zo gaat zoiets. Maar serieus, hij zegt, ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben, heel de raad Gods. Een raad wil zeggen, het gerechtelijke plan en de gerechtelijke uitspraak Gods. Zie? Hij wist hem dus helemaal, want dat zegt hij, heel de raad Gods. En hij zegt, niet voor zover ik hem ken. Ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad gods. Waaruit bovendien volgt dat het de verantwoordelijkheid is van de apostel, in haar geval, om inderdaad niets achter te houden van de raad gods. En als u daarna zegt, voor zover men hem kent, zeg ik, ja, dat is zo, ja. Nou, begrijp ik dan ook wel. Maar het idee is... Dus, dat er zijn, hoe zeggen ze iets netjes in het Nederlands, dat er zijn die wel achterhouden van de volle raad gods. Die zijn er dus wel. En ik heb al vaker gezegd, ik ben ze wel eens tegengekomen. Het commentaar was altijd, ja Ab, dat kan nou wel zo wezen en het is wel bijbels, maar dat kun je die mensen toch niet vertellen, want dan krijg je oneenigheid en verwarring. Dan denk ik al, ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Toch? Mijn verantwoordelijkheid is om niet achter te houden van de raad gods, voor zover ik die dan ken. Natuurlijk. Maar niet achterhouden. En dat is dus een belangrijk punt. En dat is altijd geweest natuurlijk, want u begrijpt natuurlijk dat het heel gewoon is. Niemand denkt er meer over na, geloof ik, maar men vindt het heel gewoon dat men bepaalde Bijbelse zaken wel predikt en andere Bijbelse zaken absoluut niet. Omdat het niet gelezen komt. Ik bedoel maar, daar zal ik eens een open deur in trappen. Dingen als dat bijna een heel Bijbelboek nauwelijks wat anders zegt dan bid niet voor de vrede van Jeruzalem, daar hoor je nooit iemand over. Men heeft één tekst gevonden in Psalm wat het maar was, 122 of 123 wat het maar was. Bid voor de vrede van Jeruzalem, die kun je horen. Elke dag, bij wijze van spreken. kwam ik daarnaast tegen bid. Het was zeker niet hier. Hier hangen andere plaatjes aan de muur. Hè? Was in een andere zaal dan. Vooruit maar weer. Daar hing dan zo'n grote plaat met allerlei fotootjes van... Oh, dat was het, de bron. Van die poorten van Jeruzalem. Nou schieten we te binnen. Poorten van Jeruzalem. Dat is een tekst eronder dat de Heere de poorten van Jeruzalem lief heeft. En dan zie je al die poorten die er nou zijn op fotootjes. Dan denk ik, nou. Vind je dat nou lief heeft? Ik begrijp kennelijk de tekst niet. Maar hoe dan ook, de ene schriftgedeelte predik me wel, omdat het gelegen komt en omdat het politiek correct is en al dat soort dingen meer. Het andere schriftgedeelte niet. Toch? Ja. Maar hier staat dat men niet zou achterhouden. En Paulus, ik heb het niet gedaan. Als ik het wel zou gedaan hebben, zou ik niet rein geweest zijn van uw bloed en van uw leven. Er zit echt wel wat aan vast, hoor. Maar goed, hij zegt... ik ben rein van het bloed van allen, want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben heel de raad Gods, compleet. Zo heb dan acht op uzelven. Ze krijgen dus de hartelijke groeten mee, populair gezegd. Paulus zegt, ik heb je alles gezegd wat ik zeggen moet. Kan het wel blijven herhalen. Ook niks mis mee, overigens. Hij zegt, maar dat doe ik niet, ik ga weg, je zult mij niet meer zien. Dus heb acht op uzelf en op de gehele kudde. Paulus schrijft aan Timotheus, heb acht op uzelf en op de leer. Want dat doende zult gij uzelf, heel de gemeente feitelijk, behouden. Maar heb acht op uzelf en op de leer. In die volgorde ook. Zo heb dan acht op jezelf en op de gehele kudde. In die volgorde. Begrijp je me goed? Ik weet nooit goed hoe ik het moet uitleggen. Maar men vindt dikwijls dat de herder, of hoe je hem maar noemt, natuurlijk acht moet hebben op de kudde. Daar ook zich voor moet opofferen, als het ware. Kun je bijbelse voorbeelden bij gebruiken natuurlijk, hè? Toch? De herder stelt zijn leven voor de schapen en al dat soort dingen. Nog een paar plaatsen uit min of meer uit het verband rukken. Maar neem niet weg dat de kudde niks heeft aan een herder die geen acht heeft op zichzelf. De herder zou zijn eigen positie, zijn eigen verantwoordelijkheid kennen. En die verantwoordelijkheid heeft de apostel net in de voorgaande verse heel kort samengevat. Namelijk het verkondigen van de volle raad Gods. Zie? En daaraan trouw blijven. Dus ook aan heel die raad Gods. Voor zichzelf. Maar hij zou hem ook prediken. Was de bedoeling. Dat is verstandig. Dat daar oneenigheid van komt bij gelegenheid. Ja, dat is waar. Maar ja, dan zeg ik altijd. Ja, dan moet je met de Bijbel omgaan. En weten dat het een tweesnijdend zwaard is. Dan weet je dat er risico's genomen worden. En dat er dus gesneden gaat worden. Maar dat is toch, lijkt mij, de bedoeling van een tweesnijdend zwaard. Nou ja, misschien niet de bedoeling dan, maar dan toch het logische gevolg ervan. Dat zegt Hebreeën ook, hè? Het is een tweesnijdend scherp zwaard, het scheidt van één. Dat is ook de bedoeling, onderscheid moeten wezen. Tussen gelovigen en ongelovigen in de eerste plaats. Maar onder gelovigen ook, hoor. Net zo goed. Maar in elk geval, zo heb dan acht op uzelf, wie het voorbeeld is, hè? Uzelf. En op de gehele kudde, een andere schriftplaats, en op de leer. Zo heb acht op jezelf en op de gehele kudde. Daar heb je dus de opzieners, hè? Ze zien op de kudde. Ze hebben gegeven acht op de kudde. Over de welke u de Heilige Geest tot opzieners. Episcopos, bisschoppen. Opzieners, herders. Want het heet kudde hier ook, hè. Het ware oudste. Er is een kudde, dus het zijn herders. En ze worden vervolgens opzieners genoemd en daarna staat er, zij wijden de gemeente Gods. Dus het kan niet missen, je vindt al sowieso drie van die synoniemen hier weer bij elkaar. Heb acht op uzelf en op de gele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. En het kan best zijn dat de gemeenteleden hen verkozen hebben, verkoren hebben door het opsteken van hand of wat het maar wezen mag. Ze hebben ze in elk geval niet aangesteld. Ze hebben ze hooguit erkend. En in sommige gevallen komt wel eens wezen dat er zijn die erkend worden als ouderling die het in werkelijkheid helemaal niet zijn. Oude vrouwen, je kunt ze wel als zodanig erkennen, maar daardoor worden ze het niet als ze het niet waren. En als het al waren, worden ze het daardoor ook niet. Zie, ze worden in die positie geplaatst, staat hier, door de Heilige Geest. Volgende punt. Volgende punt is dat er klachten zijn over dat er zo weinig van die lui zijn. Hoe komt het dan? Heeft deze dan niet aangesteld? Als het te weinig, stel dat het te weinig zijn, hè? Heeft deze dan niet aangesteld? Kan ze dus groot dat ze er wel zijn, maar dat ze niet erkend worden? En dan klopt de telling niet, denk ik altijd. Toch? Ik weet niet of het te veel of te weinig zijn. Ik verdiep me er nooit in. Ik persoonlijk vind het te weinig. Heb ik ook mijn leven lang geroepen. Zijn het te weinig, daarom moet ik het ook zijn. Geval van nood, denk ik altijd. Overmacht. Nee, ben ik serieus? Ja, ja. Nou ja, uit bescheidenheid bedoel ik ook echt hoor. Ik heb al vaker gezegd, ik had gewild dat er anderen waren die het deden. Nou, dat wilde ik vroeger. Nou, niet meer hoor. Ik heb er vrede mee en meer dan dat. Maar van oorsprong wel. Ik hoopte altijd dat dat voor anderen bestemd was. Zo leuk leek me dat ook niet. En ik wist wat er over ging. Maar hoe dat ook zij, of er te veel zijn of te weinig, ik weet het niet, niet werkelijk. Ik weet alleen dat ze aangesteld worden door de Heilige Geest. Dat wil zeggen in de praktijk door Christus zelf die het hoofd is. Je kunt vers zelfs gebruiken om aan te tonen dat de Heilige Geest dezelfde is als Christus. Want dat is de overste herder en die stelt dus de herders aan, hè? Maar goed, daar hebben we het een andere keer dan wel weer over. Maar de Heilige Geest stelt ze aan. En hij stelt ze aan om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dat vind ik altijd een prachtige. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen leven. Ik vind het zo'n mooie tekst, weet je waarom? Komt-ie. Door wiens bloed? Hij heeft de gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Wie is hij? Wie? Waar staat dat? Nee, een taalkundige vraag. Wat staat er in het vers? Wat slaat het op? Zo hebben acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Wie is hij? Het is God of de Heilige Geest. Dat vind ik altijd een leuke. Ik heb er geen problemen mee, maar vele anderen wel. En lees maar eens in andere vertalingen, dan zul je zien dat de vertalers het probleem begrijpen. Hè?
Het bloed van zijn eigen verworvenheid. Zit voor het bloed van zijn eigen verworvenheid.
Die gaat dus niet goed. Want onder zijn eigen, dat is nieuwe vertaling.
Ja.
Onder zijn eigen verstaan ze zijn eigen zoon. En dan is het het bloed van zijn eigen zoon. Maar daarmee geven ze meteen toe dat ik hem goed lees en zeg, nee, het is het bloed van God zelf. Maar omdat dat niet past in de traditionele leer van, u weet wel, ik wil het niet elke keer zeggen, moeten ze daar vanaf en moeten ze zeggen, ja, nee, het was niet zijn bloed, het was het bloed van zijn eigen, laten ze, het woord eigen laten ze nog staan, maar dan maken ze van zijn eigene. In de zin van zijn eigen zoon. Dan moet je in gedachten het woord zoon invullen. In de hoop dat je niet merkt dat het niet klopt. Denk ik dan altijd. Ik weet niet wat echte overwegingen zijn. Maar zo komt men aan die vertaling. Maar het is hem niet. Het staat gewoon door zijn eigen bloed. Gods eigen bloed. Punt 1. Bloed is leven. Toch? En vervolgens, de gemeente wordt gebouwd door het leven Gods. is niks aan mis. En als u zegt, nou ja, het slaat niet op God, uit gemeente Gods, maar het slaat op Heilige Geest, dan zeg ik, nou, taalkundig lijkt mij dat beter, dat het slaat op Heilige Geest. De Heilige Geest heeft u tot opzieners gesteld over iets, welke hij verkregen heeft door zijn eigen, het bloed van de Heilige Geest. Door zijn eigen bloed, jazeker wel. Maar ja, dat zeg ik steeds, de Heilige Geest is Christus. Maar weer loop je op tegen de traditionele drie-eenheidsleer. Hoe je die ook draait, je loopt daar tegenop. De vers kan niet. En daarom vertaalt men het anders. En nu ik het vers onder ogen heb, vind ik het toch wel aardig om het even aan te halen. Zie? En uit die andere vertalingen blijkt, dat vind ik altijd het aardige, blijkt dat die redenering dus klopt. Hè? Men doet dus zijn best om onder die consequenties uit te gaan. Nou goed. Laat maar zitten. Want daar gaat het ons niet echt om. Waar het om gaat is dat de Heilige Geest opzieners heeft gesteld. Herders of oudsten heeft aangesteld. Daarna zeg ik, wie zou dat doen? De overste herder. Maar de overste herder is Christus. Maar hier heet hij de Heilige Geest. Er is echt niks moeilijks aan. De Heilige Geest namelijk is niemand anders dan Christus. Hij wordt echter geest genoemd omdat het gaat om de onzienlijke Christus. De Christus die inwoont. In ons. Enzovoorts. En al het onzienlijke heet geest, dus voor de gelegenheid heet Christus dan ook geest, of gewoon de geest van Christus. En omdat hij God is, de geest Gods. En omdat hij de heilige is, die ook heiligt. Zeker wel, heiligmaking verzorgt. Dat is de heilige geest, heiligmaking des geestes. Heet hij dus gewoon de heilige geest. Maar het is Christus zelf die de schriften ook opende, weet u wel, dat zei ik er straks. Hij opende de schriften, maar de Heer zei diezelfde, dat had hij drie dagen ervoor gezegd, de Heilige Geest zal dat doen. Ja. Maar het is geen verschil, het is geen werkelijk verschil. Maar goed, voor zover ik weet heb ik daarmee alle drie de schriftplaatsen gehad, waarover het aanstellen van oudsten gesproken wordt. Meer is het niet. En wat eruit volgt is dat ze van hogerhand worden aangesteld. Dat wil zeggen door de Heer zelf. Dat ze bovendien van hogerhand worden opgeleid. Ook door de Heer zelf eigenlijk, maar dat hebben we niet gelezen. Maar wel door degene die in dat ambt staan. De term leen ik echt niet uit kerkelijke traditie, maar uit 1 Timotheus 3. En ze worden erkend eventueel door de gemeente. Was de bedoeling. Zie. Niks moeilijks aan, bij de kudde ook zo. Je hebt de goede herder, namelijk de overste herder. Uit het was weer 1 Petrus 5 onder andere. De overste herder, de opziener uwer zielen heet hij bij gelegenheid. Die stelt eventueel herders aan, want hij is degene die aan de gemeente geeft sommigen tot herders. Namelijk leraars enzovoorts. En de schapen, het is niet oneerbiedig of laatdunkend bedoeld, maar de schapen worden geacht de herder te volgen. Maar niet de herder te kiezen. Maar wel om te herkennen. Dat is ook niet zo moeilijk. Want, maar daarvoor zijn natuurlijk andere schriftplaatsen. Maar het is niet zo moeilijk. Waar het over gaat in concreto is dat het woord Gods zou worden gepredikt dan wel onderwezen. Maar de schapen, de hoorders of hoe zeggen ze iets, worden geacht dagelijks. En dat is niet dus elke maandag om de 14 dagen 's avonds. Serieus. Maar die worden geacht dagelijks te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En als deze dingen al zo blijken te zijn, had u kennelijk van doen met herders die van Gods wegen tot opzieners waren gesteld. In ieder geval als zodanig functioneren. Al zijn we het soms met Gods keuze niet helemaal eens. Nou, begrijpen we die niet altijd. Why me, Lord? Denk ik dan altijd. Maar we hebben het weer een andere keer over. Maar serieus, zo is dat. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Waar het om gaat, is dat onze voorgangers zijn degenen die ons het woord Gods gepredikt hebben. Dat is trouwens een definitie die in de eerste, eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 5, vers 17, gegeven wordt. voor zover het een definitie is, dan 1 Timotheüs 5 vers 17, dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Je kan het vers verkeerd lezen, maar ik heb nou geen tijd meer om erop in te gaan. Maar de gedachte is dat die ouderlingen, dat zijn degenen die inderdaad voornamelijk die arbeiden en het woord en de leer. Dat wil niet zeggen dat er ouderlingen zijn die niet arbeiden in het woord en de leer. Maar het wil wel zeggen dat er verschil is dat sommigen het weinig doen. Omdat ze ook andere bezigheden hebben natuurlijk. En sommigen doen het veel. En hier wordt gesproken over dubbele eer voor degene die arbeiden in het woord en de leer. Daar gaat het namelijk om. Het woord, namelijk de leer. En daarna, de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij die ouderling of die leraar of herder of hoe die maar heten mag. Maar neemt niet weg dat net zoveel verantwoordelijkheid ligt bij de gelovigen zelf. In de eerste plaats dat ze zich laten onderwijzen. En in de tweede plaats dat zij onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En niet noodzakelijk in die volgorde uiteraard. Hè? Ik bedoel, beide is noodzakelijk. Men moet nederig genoeg zijn om te willen luisteren, om zich te laten leiden ergens heen, maar men zou kritiek voldoende hebben om te controleren of het correct is of niet. En dat naar het licht dat men heeft. En als men meer licht nodig heeft, zal de Heer dat ongetwijfeld, absoluut gegarandeerd geven. Maar alleen als we op deze weg wandelen. Zie? En dat geldt natuurlijk aan beide kanten. Maar goed, we moeten het daar dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd.